Een goedemorgen van het FD. Ik ben Saskia Jonker en het is dinsdag 21 februari. Niet iedereen kan de inflatie goed doorberekenen aan zijn klanten.
Je kunt niet zomaar zeggen als café op de hoek, ik gooi er 2 euro voor een biertje bij, want dan gaan mensen naar een ander café, denk ik.
Zonneautomaker Lightyear kan door. Althans, voorlopig.
De droom is nog levend, maar het is zeker geen gelopen race.
En variabele prijzen van concertkaartjes werken meestal niet in het voordeel van de fan.
Een Beyoncé-kaartje is meer dan een 700 euro nu. Vorig jaar was de grote rel met een Bruce Springsteen-concert, waar sommige kaarten voor $5000 per stuk gingen.
Dit is de dagkoers van het FD. Ahold, Unilever en Heineken hebben in tijden van recordinflatie hogere winsten geboekt. En daar kwam de afgelopen tijd veel kritiek op. Zijn dit nou gevallen van grijflatie? Redacteur macro-economie Marijn Jongsma legt het uit.
Ja, grijflatie is eigenlijk een vertaling uit het Engels greedflation. Daar in de VS is dit een grote discussie. En het komt er eigenlijk op neer dat bedrijven hun eindprijzen meer verhogen dan hun kosten. En dus ze hebben zelf hogere kosten. Dat kunnen ze dan doorvertalen in hun eindprijzen. Maar ze gooien er eigenlijk nog een schepje bovenop. Ze nemen dus een extra winstmarge, zou je kunnen zeggen.
Ja, ze proberen eigenlijk te profiteren van die hoge inflatie door nog even een hogere prijs in de markt te gooien.
Juist, ze maken eigenlijk gebruik van de chaos, zou je kunnen zeggen, ja. In een periode van inflatie, waarin mensen een beetje het zicht kwijt zijn en denken, nou ja, alles wordt duurder. En in die mist, zeg maar, kun je zeggen, nou, dan gooien wij er ook wat bovenop, meer dan nodig. En baat het niet, dan schaadt het zeker niet.
En hoeveel bedrijven kunnen die inflatie echt goed doorberekenen aan hun klanten? Want CBS heeft daar onderzoek naar gedaan.
Ja, die hebben een enquête gedaan. Dat doen ze in samenwerking met de Kamer van Koophandel en ook werkgevers. En dan vragen ze ondernemers, iedereen met meer dan 5 personeelsleden, dus dat is een behoorlijk breed palet, vragen ze in hoeverre zijn jullie in staat om die hogere kosten door te berekenen. En slechts 4% zegt dat volledig te kunnen doen. 43% zegt voor een groot deel. Dus dan heb je eigenlijk al behoorlijk deel te pakken van bedrijven.
Ja, ongeveer de helft.
Ja, ongeveer de helft die eigenlijk niet of nauwelijks interen op een winstmarge. En er staat dus tegenover dat ook een ruim de helft zegt dat ze dat maar voor een klein deel of zelfs helemaal niet kunnen. Overigens helemaal niet is maar een klein percentage. Dat is nog geen grijflatie overigens, hè, want dat is een beetje het punt. Ja. Die vraag heb ik natuurlijk aan het CBS gesteld van ja, hebben jullie ook gevraagd aan bedrijven, hebben jullie de prijzen meer dan met de kosten verhoogd? Die vraag zat er helaas niet in.
Misschien volgend jaar kunnen ze dat nog.
Misschien dat ze dat volgend jaar kunnen toevoegen. Dat zou wel goed zijn. Dus het groepje grijflatiebedrijven, dat zou dan bij die 4% moeten zitten die in staat zijn om hun prijzen
alles door te berekenen.
En dus dat is een relatief klein deel. En dan komt nog eens bij dat deel vorig jaar groter was. Dus je zou kunnen zeggen, als er al grijflatiebedrijven zijn, dan is het misschien ook nog wel wat gedaald.
Oké. En welke sectoren of welke soort bedrijven zitten in die 4%? Of is daar iets over te zeggen?
We kunnen in ieder geval wel zeggen welke bedrijven het beste in staat zijn om dingen volledig door te berekenen. Dan moet ik even het staartje erbij pakken, wat natuurlijk niet meevalt voor een kleurblinde, maar volledig bijvoorbeeld Delfstoffenwinning. Nou, dat zal je niet verbazen. Alles wat te maken heeft met commodities, dat kun je natuurlijk makkelijk doorrekenen. Vervoer en opslag ook. Horeca slaagt er weer veel minder in. Bouwnijverheid ook. En dat komt denk ik omdat er veel kleine bedrijven zijn die natuurlijk tegen elkaar concurreren. Je kunt niet zomaar zeggen als café op de hoek, ik gooi er 2 euro voor een biertje bij. Want dan gaan mensen naar een ander café, denk ik.
Ja. Behalve als alle cafés dat doen.
Ja, maar ik bedoel, laat ik zo zeggen, een bedrijf als Apple, dat is natuurlijk niet Nederlands, dat zit niet in deze enquête, maar je kunt natuurlijk de prijs van een iPhone makkelijker verhogen dan de prijs van een biertje, omdat een heleboel mensen die zitten in dat iPhone-universe, je weet hoe het werkt, al die apps, het werkt, doet het allemaal net. Je gaat niet zeggen van, nou ja, het is me wat te duur, ik ga switchen. Dat doe je pas als er een hele forse prijsverhoging is.
Ja, want waar hangt het vanaf of je dat goed kan doorberekenen aan de macht die je hebt?
Ja, daar gaan zeg maar micro-economen wel vanuit dat marktmacht een hele bepalende factor is. Naarmate je meer marktmacht hebt, kun je beter veroorloven om inderdaad die prijs te verhogen. En daarom wordt ook zeker in de VS heel vaak de link gelegd met marktconcentratie en graaiflatie. Waar overigens het Nederlandse woord eigenlijk gewoon winstinflatie voor is bedacht.
Oké, okay. Graaiflatie klinkt wel leuk.
Nou, graaiflatie klinkt zeker leuker. Alleen ja, de vraag is natuurlijk, maar dat is een beetje een filosofische discussie, wanneer noem je iets graai? Hè? Kijk, bedrijven die zijn in principe altijd bezig met hun winst te maximaliseren, ja, voor hun aandeelhouders. En als ze dat goed doen, ja, is dat dan graai of is dat gewoon gezond ondernemerschap? Daar kun je ook nog een hele boom over opzetten.
Zonneautomaker Lightyear is voorlopig gered. Een groep individuele investeerders pompt 8 miljoen euro in een nieuw bedrijf om Model 2 verder te ontwikkelen. Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg vertelt eerst waar het eerder misging met Lightyear.
Lightyear is, zoals je weet, een droom van een aantal oprichters die een zonneauto willen gaan bouwen. Ze hebben daar met een aantal rondes veel geld opgehaald, onder andere bij InvestNL van de overheid en bij een familiebedrijf SAV. En het ging mis toen het geld op was. Zo simpel was het. Ze waren een prototype aan het bouwen in Finland, de Lightyear 1. En het geld ging er zo hard doorheen, omdat grondstoffen duurder waren. En ineens was het geld op. En de investeerders van het eerste uur, die waren niet bereid om er nieuw geld in te steken.
Ja.
Dus dan houdt het op.
Dus die eerste lijn, die Lightyear 1, die is gestopt.
Ja.
En nu is er een groep van investeerders die wel in het volgende type, een goedkopere versie volgens mij, willen investeren. De Lightyear 2. Wie is die groep van de investeerders?
Ja, dat zijn een hele grote groep. Enkele honderden. Ik geloof 200 in totaal. Vooral particulieren, vermogende particulieren. Onder leiding van de meneer Arnoud Aalbersberg. En die hebben de handen ineen geslagen en die hebben 8 miljoen bij elkaar geveegd, geraapt, om toch door te gaan met de droom van de zonneauto. En inderdaad een tweede versie, de Lightyear 2, te ontwikkelen. En die moet dan uiteindelijk naar de markt. Die moeten jij en ik kunnen gaan kopen over 10 jaar.
Ja, en dan klinkt 8 miljoen niet als heel veel geld. Wat kunnen ze daarmee doen?
Tijd kopen. Wat belangrijkste is van die 8 miljoen is dat ze van die medewerkers van de Lightyear 1, dat waren er 600, daar kunnen ze er 100 van in dienst nemen, dat willen ze, zodat ze kunnen werken aan, zeg maar, dat concept van de Lightyear 2. Nou, daar kunnen ze die mensen een tijdje van betalen, daar kunnen ze wat kantoorruimte huren, computers kopen,
ja.
Maar over een half jaar tot een jaar, ja, dan is het geld weer op. Dus ze moeten in de tussentijd heel hard op zoek naar mensen met hele diepe zakken die enkele honderden miljoenen in dat bedrijf willen gaan steken. Want de kosten voor die Lightyear 2, die worden geraamd op plusminus 800 miljoen tot 1 miljard.
Wauw, dus hoe realistisch is het dan dat Lightyear echt gered is met deze eerste stap?
Zoals een van de mensen die toch weer meegaat in Lightyear 2, zei: de droom is nog levend, maar het is zeker geen gelopen race.
Wie een kaartje zoekt voor een concert van Beyoncé of Harry Styles kan op het ene moment een veel hogere prijs betalen dan op het andere moment. Officiële ticketverkopers maken namelijk gebruik van dynamic pricing. Redacteur Financiële Innovatie Rutger Bedlam legt uit hoe dat werkt.
Dynamic pricing is een nieuw systeem wat sinds, het wordt een aantal jaren gebruikt, maar het komt steeds meer in zwang in de evenementenbranche. Betekent eigenlijk dat een concertorganisator een deel van zijn tickets, meestal zo rond de 12% apart zet. Die verkopen ze dus niet. En als alle andere tickets zo'n beetje weg zijn, dan zetten ze deze kaarten in de markt. En die gaan via een dynamisch prijzenmodel. Een beetje zoals je, zeg maar, dus een Uber bestelt in de spits. En dan wordt die duurder dan dat je hem ergens in het middaguur hebt besteld.
Ja, of een vliegticket.
Er is een hoop vraag, betekent ook een hogere prijs.
Oké, okay, en dat lijkt niet een voordeel voor de klant. Of kan een kaartje daar ook goedkoper dan door worden als je bijvoorbeeld dus helemaal aan het begin zit?
Nee, want dan zijn die kaarten eigenlijk nog niet op de markt. Dus die kaarten die worden een klein beetje achtergehouden. Dus eerst verkopen ze gewoon een groot deel van de gewone kaarten. En dan houden ze ook nog een deel de dynamisch geprijsde kaarten over. In principe, in theorie zou het kunnen dat zo'n kaart goedkoper wordt. Maar dat is natuurlijk niet de opzet van dit systeem. Een Beyoncé kaartje is meer dan een €700 nu. Vorig jaar was de grote rel met een Bruce Springsteen concert, waar sommige kaarten voor $5000 per stuk gingen. Ja, ik denk dan niet dat de klant dan een voordeel aan dit systeem heeft.
Nee, want waar gaat dat geld dan eigenlijk naartoe, dat extra geld?
Dat gaat naar de artiest, naar de zaal en naar de boeker. Een ticketmaster, wat in dit geval het systeem op heeft gezet voor de Beyoncé-concerten in Amsterdam van komende zomer. Die zegt, wij hebben dit niet bedacht. De artiest die wil meer geld te verdienen. De boeker die heeft het bedacht, et cetera. Wat op zich klopt. Het enige is dat in dit geval de boeker Mojo is. En dat is gewoon onderdeel ook van de grote maatschappij die ook boven Ticketmaster hangt. En dat is Live Nation.
Oké, dus eigenlijk komt het er wel weer bij het moederbedrijf dus terecht dan. En dus bij de artiest. Wat vinden fans daar eigenlijk van? Of fanatieke concertgangers? Je bent er straks gewoon duurder uit.
Ja, er is vrij veel ophef over. Er zijn natuurlijk mensen die dit kunnen betalen. Dus die zal je misschien niet zo snel horen. Maar dus echte fans van het eerste uur, die voelen zich toch een klein beetje belazerd, om het maar plat te zeggen. En je merkt gewoon dat elke keer als dit soort systemen opgezet worden, en er is heel veel vraag naar de kaartjes. Je hebt het gezien met die Bruce Springsteen, dat ik al zei. Je hebt het gezien met de Taylor Swift kaartjes, waar sommige kaarten geloof ik voor $22.000 gingen.
Wauw.
Ja, dan kom je natuurlijk in een systeem waarbij je af kan vragen van doe je wel het verstandige als artiest? Want je jaagt natuurlijk ook je fans tegen je in het harnas.
Ja, want die fans van Bruce Springsteen van een fanmagazine, die hebben de deurbrui eraan gegeven. Die waren er klaar mee.
Ja, die waren er klaar mee. Ja. Die zeiden, weet je, als je op deze manier je business doet, dan voelen wij ons niet meer geroepen om een fanmagazine in stand te houden. Want we hebben het gevoel alsof we niet meer op dezelfde golflengte zitten. En Springsteen die heeft er een beetje knullig op gereageerd toen. En die heeft gezegd, joh, ik verkoop altijd alleen mijn kaartjes onder de prijs. En ik ben nu 73 jaar oud. Ik wil ook wel eens een keertje wat geld ze me verdienen. Nou, en dan geloof ik niet dat het een Bruce Springsteen zielig is, maar toch.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economisch nieuws vind je in onze app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.